Goedemiddag luisteraars naar de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 16. De winter ging in dezelfde gestrengheid voort. Het werd kerstfeest en nieuwjaar. In die oudejaarsnacht om 12 uur zongen de oudere inwoners van Heijenoord. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Bij de dominees voor de pastorieën en op het kerkhof. Dat was een vaste traditie. Dit jaar klonken de stemmen anders, ijler, bevender. Er lag een te grote druk op de bewoners van de Noord. Meeuwis was in het begin van januari naar Rotterdam geweest, naar Fientje. Dat was een hele reis geweest. Meeuwis was in Rotterdam helemaal niet bekend. Maar na veel gevraagd te hebben, was hij toch bij de vrouwengevangenis terechtgekomen. En hij had Fientje gesproken. Fientje van der Kam was een heel ander meisje geworden. Fientje had berouw en huilde zo nu en dan toen ze Meeuwis zag. Het was in de gevangenis erg moeilijk voor haar. Ik weet het wel, Meeuwis. Ik heb het ernaar gemaakt. Maar waar ik nu toch terecht gekomen ben, dat is verschrikkelijk. Meeuwis had gepraat. En nog eens gepraat. En tenslotte was Fientje wat rustiger geworden. Ze had het natuurlijk ook over de tijd dat ze losgelaten zou worden. Wat moest er dan met haar gebeuren? Meeuwis had verteld dat Bas van der Griend en Lapjeskoopman Verrij en hij zelf zich daarmee al bezig hielden. Ze zouden heus wel een oplossing vinden. Fientje had verbaasd gevraagd of ze het goed had gehoord. Bas van der Griend? Ze had altijd gedacht dat die Bas een hekel aan haar had. Meeuwis verzekerde haar echter dat Bas tegen hem gezegd had dat hij wel wat voor Fientje wilde doen als ze uit de gevangenis kwam. Daar was Fientje toch wel even stil van geworden. Moeder Willemijn prees zich gelukkig met de hulp van Mijntje. Zoals Mijntje haar zieke vader verzorgde, daar had ze geen woorden voor, vond ze. Leen Liesveld had altijd veel van zijn dochter gehouden. Maar in zijn ziek zijn groeiden vader en dochter steeds meer naar elkaar toe. Het was nu zover dat Leen Liesveld een paar uurtjes op mocht. Als het lente is, mag je weer aan het werk gaan denken, gromde de dokter. Je bent anders met je achterwerk in de boter gevallen, man, met zo'n dochter. Aan haar goede zorgen heb je te danken dat je nog bent, mannetje. Leen Liesveld was dat maar gedeeltelijk met de dokter eens. Ik heb het te danken aan de bewarende hand Gods, dokter, zei Leen. Ja. Zo kun je het natuurlijk ook bekijken, meende de dokter. Je wilt toch niet vertellen dat je die dochter toevallig gekregen hebt, hè? Dat wilde Leen zeker niet vertellen. Hij was dolblij met die dochter die hij ontvangen had. Het is een prachtmeid, bromde de dokter en vertrok na nog veel goede raadgevingen achter te gelaten hebben. Eind januari leek er plotseling een eind aan de winter gekomen te zijn. De wind draaide naar het westen en de temperatuur steeg tot een hoogte, ongekend voor januari. De sneeuw verdween en het water kwam op het ijs. Een zucht van verlichting steeg op uit de borst van de arbeiders. Misschien werd het een vroeg voorjaar. Het zou een uitkomst zijn. Het hal steeg uit de grond en boer van der Griend, die nog steeds onrustig aan zijn aardappels dacht, vond dat ze nu best onder het winterdek vandaan konden worden gehaald. Als het weer zo aanhield, konden ze worden getond en in de schuur gebracht. Hij wachtte nog 1-2 dagen en het zachte weer hield aan. Er werd zelfs onweer gehoord. Dat is zeer onnatuurlijk voor januari. Jan Nolen en een paar arbeiders die altijd bij hem werkten in de zomer kregen opdracht met zijn zoon Bas de ingekuilde aardappels bloot te maken. De vorst was nu toch wel uit de lucht. Zelfs Leen Liesveld waagde zich weer in de wagenmakerij, maar werd er prompt door moeder Willemijn uitgestuurd. Moet je kou vatten? Binnen blijven, heeft de dokter gezegd. Leen beweerde dat het toch ongewoon zacht weer was voor de tijd van het jaar en dat hij zich best voelde. Maar zijn vrouw was niet te vermurmen. Hij moest binnen blijven. Mopperend trok Leen zich toen maar weer terug. Bas had er niet veel fiducie in om de aardappelen bloot en op te tonnen. Boer van der Grient wilde echter weten of zijn aardappelen het had overleefd. Het was toch bar winter weer geweest. Het viel niet mee. De mannen hakten en hakten op de aardappelput. Het hal zat veel dieper dan ze hadden durven denken, ondanks de sneeuw. Ten slotte hadden ze een gedeelte bloot. De boer stond er gespannen bij te kijken. Het stro werd weggehaald. En een kreet van teleurstelling kwam over de lippen van de mannen. De bovenste aardappelen waren allemaal smurrie geworden. Bevroren waren de kostelijke aardappelen. De bovenste laag werd afgeschept. En toen kwamen er nog wel goede aardappelen voor de dag. Maar toch, de grootste helft was onbruikbaar geworden. Boer van der Grient sprak heel lelijke woorden toen hij dit zag. Dat was een grote schadepost. De mannen werkten zwijgend verder. En 2 dagen later wisten ze zeker dat van de aardappelen uit de kuil slechts 50 mut de vorst had overleefd. Het ging als een lopend vuurtje over de noord. Boer van der Grient's aardappelen, die toch zwaar waren afgedekt, waren voor het grootste gedeelte bevroren. Slechts 50 mut was uit de ontzettende winter gered. De andere boeren, die niet zo voortvarend waren geweest, zouden binnenkort wel eens kijken wat er van hun aardappelen was overgebleven. Dat hoefde niet meer. Voor 1 februari draaide de wind. Er viel een pak sneeuw van 1 meter dik en het begon weer te vriezen. De noordooster stak weer op en een gruwzame winter begon opnieuw. De mensen doken weer diep in hun kragen en de hoop op een vroeg voorjaar vervloog uit hun harten. Opnieuw kwamen geruchten van opstand onder het volk in andere delen van het land. Trouwens ook in de omgeving werd gestolen en de boeren vergrendelden 's avonds hun deuren tegen het loslopend volk. Boer van der Grient was nu blij dat hij prins had. Er lag nu 50 mut goede aardappels in zijn schuur. Hoe gemakkelijk breekt men de schuurdeur niet open en steelt men de aardappelen. Met prins in de schuur zou dat wel meevallen. Het was toch maar goed dat hij die flinke hond had. Bas gaf nogal eens wat aardappelen weg aan de arme mensen in de buurt. Zijn vader vond dat hij dat niet moest doen. Aardappelen brachten deze winter veel geld in het laadje en ze hadden toch al zo'n verschrikkelijke strop, nu de meeste bevroren waren. Vader, zei Bas, we komen nog niets tekort en onze buren komen alles tekort. Daarom moeten we zorgen dat die mensen aan het eten kunnen blijven. Boer van der Grient durfde daar niet tegen te protesteren. Maar hij vond het gruwelijk dat zijn zoon zo lichtvaardig met die dure aardappelen omsprong. Boer van der Grient was niet de enige boer wiens aardappelen de vorst niet hadden overleefd. Er waren maar enkelen die zo gelukkig waren dat de aardappelen onder het zware winterdek niet waren bevroren. Voor sommige boeren kwam de klap zo hard aan dat ze in opstand tegen God en zijn bestuur kwamen. Ze konden het verlies niet verwerken en zagen zich door dit weer al tot de bedelstaf gebracht. Zover was het bij boer van der Grient echter niet. Het was en bleef volgens hem toch een groot verlies. En in plaats dat hij zuiniger begon te leven, gaf hij na die tijd zich nog meer over aan de drank. Bas merkte dat wel en hij onderhield er weer zijn vader over. Het was beter, vader, en ook christelijker, dat je het geld dat je wegbrengt in de kroeg zou geven aan de arme inwoners van de Noord. Er wordt gebrek geleden en ik weet wel dat wij heel de Noord niet kunnen onderhouden, maar wij zouden toch wel meer kunnen doen voor onze naasten. Boer van der Grient wilde er niets over horen. Dat jij zulke gedachten hebt, dat komt van de omgang met dat meisje van Liesveld, zei hij nijdig. Daar houden ze je dat zeker voor. Die lui hebben altijd wat te vetten gehad op de boeren. Deze winter is net zo erg voor ons als voor de arbeiders. Wat heeft het ons al niet gekost? De aardappels voor het grootste gedeelte bevroren. Duur voer kopen voor de koeien. De levensmiddelen zijn duur, veel duurder dan anders. Stooksel is bijna niet meer te krijgen en noem het maar op. Bovendien geef jij onze aardappelen nog weg ook. We zouden er goed geld voor kunnen maken. Man, het is allemaal ellende wat de klok slaat. Daarom en daarom alleen neem ik het nu zo nu en dan een borreltje. Om op de been te kunnen blijven in deze rampzalige winter. Vader, je begeef je op een hellend vlak, zei zoon Bas ernstig. Vandaag of morgen loopt het nog eens verkeerd met je af. Je moet geen sterke drank gebruiken. Nu en dan loop je te happen naar je adem. Met die kou kun je nog wel een hart van krijgen. Weet je niet dat boer de Jong dat enkele jaren geleden ook is overkomen? Die man dronk als een kruier en de knechts vonden hem 's morgens dood in de stal. Boer de Jong had het aan zijn hart, maar ik niet. En bovendien ben ik nooit onbekwaam thuisgekomen. Een mens moet weten hoe ver hij kan gaan, zei van der Grient. Bas schudde misprijzend het hoofd. Een mens moet niet weten hoe ver hij kan gaan, zei hij beslist. Dat is nergens voor nodig. Te spotten met je gezondheid. Alleen Liesveld dan, zei van der Grient. Ik denk dat die man niet eens weet hoe je never eruit ziet. Hij is snorziek. En daar heb ik horen verluien, is het maar op het kantje af geweest met hem. Leen Liesveld heeft een kou gevat. En daar is niets tegen te waken, antwoordde zijn zoon. Maar jij, vader, brengt jezelf in gevaar. En dat is heel wat anders. Boer van der Grient wilde echter niet luisteren naar de welgemeende woorden van zijn enige zoon. Hij wilde ook niet luisteren naar de vermanende woorden van zijn vrouw. Boer van der Grient had maar één antwoord op deze grimmige winter. Dat antwoord gaf hij aan de tapkast bij vrouw van der Doel, waar hij klonk met de beruchte drinkenboer Janus van Vliet. Dat we ze lang mogen hebben, Janus, lusten, dat zal wel gaan. De jenever is het enige wat we hebben om tegen deze ontzaglijke kou te kunnen praten. Janus van Vliet knikte. We moeten het warm houden van binnen, Simon, anders veranderen we net als die vrouw van Lot in een ijspilaar. Simon van der Grient haalde zijn wenkbrauwen op en keek Janus aan. Die veranderde in een zoutpilaar, zei hij terechtwijzend. Eigenlijk hield boer van der Grient niet van dit soort spotten. Janus likte de druppel van zijn glaasje. Kan wezen, zei hij ook met een overslaande tong. Ik wil het niet bestraaien, maar als het in Sodom zo koud was geweest als op de Noord, dan was ze subiet in een ijspilaar veranderd. Vrouw van den Dul schonk maar weer in voor beide mannen. Ik ben blij dat jullie er vanavond weer zijn, zei ze. Er is geen rode cent meer te verdienen met die kou. Bij de arbeiders liggen de muizen bevroren voor de kast. En de meeste boeren knijpen de kat in donker. Een slechte tijd. Janus van Vliet keek een beetje lodderig de kasteleines aan. Zeg dat wel, zei hij langzaam. Een bar slechte tijd. Gisteren is mijn vrouw ook al weggelopen. Ze kon niet meer tegen die verschrikkelijke kou. Ze is gepakt en gezakt weggegaan. Zeker weer naar haar broer op Roon. Dat is al meer gebeurd. Maar ze komt weer wel terug, hoor. Is Hester er weer van tussenuit? Vroeg vrouw van der Dool belangstellend. Jaat, zei Janus, terwijl hij zijn hoofd op de tapkast liet zakken. Vanwege de kou, zei hij verduidelijkend. Ze denkt zeker dat het in Rome niet zo koud is. Dat kon ze wel eens zwaar tegenvallen. Boer van der Griend zag zijn buurman verwijtend aan. Toch kan ik best begrijpen dat Hester er tussenuit gaat, zei hij geringschattend. Jij drinkt veel te veel, Janus. Hester is een nette vrouw en jij komt toch eigenlijk maar een zatlap. Je steeg, je gaat met de dag achteruit. Janus van Vliet richtte zijn hoofd op. Noem je dat nog een steegje dat ik heb, zei hij mismoedig. Het is arme troef. Dit jaar moet er weer dik geld bij. Tuurlijk, ik drink te veel. Dat schrift toegegeven. En Hester is een beste vrouw. Tuurlijk. Maar ik heb kind nog kraaien in de wereld. Als ik niet drink, heb ik niks meer op deze koude wereld. En Janus liet zijn tranen de vrije loop. Boer van der Griend rekende af en betaalde gelijk ook maar voor de vertering van Janus. Hou hem vannacht maar hier, zei hij tot vrouw van den Dool. In zo'n toestand kun je hem niet naar huis laten gaan. Hij zal nog eens een ongeluk krijgen. Wel ja, van der Griend, ik zal hem wel in de keuken leggen. Hester is toch niet thuis. Die zal hem niet missen, van vrouw van der Dool. Boer van der Griend verliet het café. Buiten greep de kou hem aan en hij voelde zich duizelig. Voorzichtig schuifelde hij voetje voor voetje door de dorpsstraat op weg naar zijn boerderij. De afhellende straat was ook al niet gemakkelijk voor zijn evenwicht. Hij had hem vanavond toch wel een beetje te veel geraakt, dacht hij doezelig. Hij herinnerde zich zijn woorden die hij onlangs tot Bas gesproken had. Ik ben nog nooit onbekwaam thuisgekomen. Nu was het er toch dicht tegenaan. Die sneeuw maakte alles ook zo spiegelglad. De boer was nu bij de wagenmakerij van Leen Liesveld gekomen. De deur van de wagenmakerij ging open en hij hoorde de stem van Meeuwis Veldhoen, die wel te rusten riep in de wagenmakerij. De boer bleef even staan om op adem te komen. Ook wilde hij niet dat Meeuwis hem zou zien in deze toestand. Hoewel het donker was, had Meeuwis wel een donkere gestalte gezien aan de overzijde van de dorpsstraat. Hij wist niet wie het was en liep met een snelle, zekere passen de dorpsstraat uit. Boer van der Grien draaide zich om. En toen gebeurde het. Zijn klomp gleed uit. En met maaiende armen rolde de dikke boer met een doffe slag tegen het arbeidershuisje tegenover de wagenmakerij. Vertwijfeld tastte de boer naar een steunpunt om zich overeind te kunnen werken. Meeuwis Veldhoen had achter het gerucht gehoord en draaide zich om en kwam haastig terug om te zien wat er gebeurd was. Hij vond de boer in de sneeuw en pakte de zware man beet en zette hem weer op de straat. De boer was een klomp kwijtgeraakt. Alle mensen, meeuwis, wat een smak maakte ik, zei boer van der Grient hijgend. Ik gleed uit en rolde tegen dat huis aan. Meeuwis zocht naar de klomp en vond die ook. Heb je je bezeerd? Vroeg hij. Je klomp is gelukkig nog heel. De kap had eraf kunnen zijn. De boer stapte weer in zijn ontbrekende klomp. Bedankt voor je hulp, bromde hij. Een zware jeneverlucht walmde Meeuwis tegemoet. Van der Grient stond nog op zijn benen te zwaaien. Ik breng je wel even thuis, zei Meeuwis kort. Dat hoeft helemaal niet, Meeuwis, hield de boer zich groot. Ik kan het heus zelf al vinden, hoor. Ik loop toch maar even mee, zei Meeuwis. Je bent er nu goed afgekomen. Maar als je nog eens een uitschieter maakt, dan breek je misschien een arm of been. Boer van der Grient maakte geen tegenwerpingen meer. En beide mannen stapten voorzichtig in de richting van de boerderij van van der Grient. Er werd geen woord gesproken. Maar wel moest Meeuwis nog 3 maal de boer vastgrijpen. Anders was deze weer gevallen. Bij de boerderij loodste Meeuwis de boer voorzichtig over de heuvel. Op het erf gekomen, stond van der Grient stil. Verder gaat het wel alleen, Meeuwis, zei de boer van der Grient. Ik heb vanavond wat gedronken en toen ik buiten kwam, steeg me dat naar het hoofd. Je kunt dat hebben met dat koude weer. Je moet er maar niet over praten, want de mensen denken er al gauw kwaad van. Ik praat nooit over zulke zaken, van der Grient, zei Meeuwis. Neem echter een goede raad van me aan. Ik zeg dat niet omdat ik me beter voel dan jij. Denk dat vooral niet. Maar van der Grient, staak dat kroeglopen bij vrouw van den Doel. Je komt in de ellende, man. In dezelfde ellende als Janus van Vliet. Ik heb juist vandaag gehoord dat zijn vrouw de benen heeft genomen. Janus van Vliet is een slachtoffer van de drank. Die man is zwak, erg zwak. En hij komt uit een goed nest. Slechte vrienden hebben hem meegenomen naar de kroeg. En nu boemelt hij heel zijn vaders boerderijtje erdoor. Boer van der Grient, denk eraan dat het is beter ten halve te keren dan ten hele te dwalen. Sla mijn waarschuwing niet in de wind, van der Grient. Wel te rusten. Voor van der Grient antwoord kon geven, was Meeuwis in de duisternis verdwenen. Boer van der Grient was wel verwonderd dat Prins niet aansloeg. Meeuwis was toch binnen de poort geweest. Hij deed het klinket open en terstond voelde hij de hond langs zijn benen. De hond geleidde zijn baas naar de deur, die de schuur met de loods verbond. Boer van der Grient kwam zonder ongelukken in bed, maar kon de slaap niet vatten. De zwaarlijvige boer dacht aan Janus van Vliet, die nu in de keuken bij vrouw van den Doel zijn roes uitsliep. Hij dacht ook aan de ernstige waarschuwing van Meeuwis Veldhoen. Hij voelde zich wat daar neergeslagen. Veronderstel dat hij zo ver af zou zakken als Janus. Nee, aan zulke dingen moest je liever niet denken. Boer van der Grient legde zijn geweten het zwijgen op. Meeuwis had hem vanavond geholpen en dat was mooi. Maar die waarschuwing was overbodig. Zou hij Simon van der Grient niet op zichzelf kunnen passen? Al gingen de boeren dan niet naar Den Vleze in deze koude winter. Daarom gaf het nog geen pas dat een arbeider, een boer, de les lost. Boer van der Grient zakte weg in een loodzware slaap. De andere dag was er nieuws op de noot. Het was geen best nieuws. Janus van Vliet was doodgevonden op het erf van zijn boerderijtje. De postloper had hem daar gevonden. Waarschijnlijk was hij gevallen en hij was al koud en stijf toen de postloper hem vond. Boer van der Grient, die net zijn morgenboterham at, zat te eten, trok even wit weg toen hij dat hoorde. Had vrouw van den Doel Janus dan toch laten gaan gisteravond? Ze had toch gezegd dat Janus maar bij haar in de keuken zijn roes moest uitslapen? Hoe was het mogelijk dat Janus dood op zijn erf gevonden werd? De boterham smaakte van der Grink niet meer. Ja, en zijn vrouw was gisteren net weggelopen, zei Jaantje. Dat gebeurde wel meer, want Janus dronk verschrikkelijk. Het is wel heel erg, zei moeder Kniertje, met een zucht, dat dit nu zijn einde moet zijn. Het is toch erg voor Hester. Toen ze trouwde, was Janus nog zo niet. Hij paste voor zijn trouwdag wel niet zo best op, maar de eerste jaren van hun huwelijk ging het best. Later is Janus toch weer in verkeerd gezelschap terechtgekomen en het ging van kwaad tot erger. Zo'n Bas, die juist binnenkwam en het bericht hoorde, zei kort: voor hem is het wel het ergste, moeder. Moeder Kneertje knikte. Zeg dat wel, jongen. Ze zwegen allemaal, vervuld van dit verschrikkelijke. Het was boer van der Grink te benauwd in de woonkeuken. Hij had af en ging de schuur in, om wat bij het vee te kijken. Het hamerde in zijn hoofd. Daar heb je het nu. Janus van Vliet, dood. Gisterenavond heb je nog met hem gedronken. Gespot en gedronken in de kroeg, bij vrouw van der Doel. Dat is nu het einde van die dronkaard. Lang hield de boer het in de schuur ook al niet uit. Hij verzon een boodschap op het dorp en liep door de ijzige kou naar het café van vrouw van der Doel. Op dit vroege uur was er nog geen klank in de gelagkamer en de boer liep regelrecht door naar de keuken achter de kamer. Vrouw van der Doel zat aardappels te schillen. Toen de boer binnenkwam, stond ze op en veegde haar vingers af aan haar boezelaar. Vrouw van den Doel, heb je het ook al gehoord van Janus van Vliet? Vroeg van der Grient opgewonden. Jazeker, boer, het is verschrikkelijk. Mijn hoofd loopt om. Wie had dat nu gisteravond kunnen denken? Vanochtend is Kees ook al geweest. Welke Kees? Wilde de boer weten. Wel, de veldwachter natuurlijk. Hij wilde weten of Janus gisteravond bij mij was geweest. Janus zou toch in je keuken slapen? Vroeg de boer. Is dat niet doorgegaan? Dat is het juist, van der Grient. Ik wilde dat hij bleef, maar Janus beweerde dat als Hester vannacht thuis zou komen, hij in elk geval op zijn boerderij wilde zijn. En hij is vertrokken met een stuk in zijn kraag. Je had hem nooit moeten laten gaan, zei van der Grient verwijtend. Nu wist hij uit de tijd. Ben er helemaal van overstuur. Nou, je moet het mij niet verwijten, vond de waardin. Ik heb mijn best gedaan om hem hier te houden, maar hij wilde niet. Dat heb ik ook vanmorgen tegen Kees gezegd. Bovendien heb ik geen logement en met zo'n boer in mijn huis zou mijn goede naam als eerbare weduwe ook nog in opspraak kunnen komen. Boer van der Grient snoof minachtend. Vrouw van den Doel was op ter teentjes getrapt. Je denkt zeker dat ik geen goede naam heb, Simon van der Grient. Die heb ik wel en ik weet ook dat wat een mens toekomt. Mijn naam is beter dan de jouwe. Vanmorgen heb ik Kees 2 oude klares gegeven voor de kou. Hij wou eerst niet, maar ik zei, kom jongen, voor de schrik. Toen nam hij ze. Waarom bemoeit de veldwachter zich ermee? Dat begrijp ik niet, zei van der Grient. Zal ik een borrel voor je inschenken, van der Grient? Vroeg vrouw van den Doel zoetsappig. Dan kan je een beetje bijkomen, want ik geloof dat het plotselinge sterven van Janus je aangegrepen heeft. Nee, geen borrel op de vroege morgen, weerde van der Grient af. Ik wilde alleen maar weten hoe het nu precies gekomen is. Wat zei Kees? Vrouw van den Doel was klaar met haar aardappelen. Ze schilde ze alleen voor haar en haar zoon. Ze deed haar boezelaar af en ging bij de grote fornuiskachel zitten. Kees zei dat hij in opdracht van de burgemeester kwam. Janus was doodgevonden op zijn eigen erf en dat vereiste een onderzoek. Nu heb ik hem alles verteld. Ik zei dat jij hier gisteravond ook was en dat je me aangeraden had om Janus hier te laten blijven, maar dat wilde hij niet. Toen ik wegging, was Janus nog hier, zei Van der Grient. Het was erg glad buiten op straat. Hij dacht aan de smak die hij zelf had gemaakt en aan Meeuwis Veldhoen die hem thuis had gebracht. Hij is op zijn erf gevallen, net met zijn hoofd, op een oude ploeg die nog buiten stond. Het was altijd al zo'n rommel bij hem op het erf. Volgens Kees is hij toen buiten Westen geraakt. Hij zat vol geronnen bloed. Nou, met die vorst, je begrijpt het wel. Vrouw van den Dool maakte een veelzeggend gebaar. Weet je zeker dat je geen borrel wil hebben? Kom, gisteren was je er toch ook niet vies van, vroeg vrouw van den Dool. Nee, ga weer naar huis, zei Van der Grient. Bij gelegenheid kom ik nog wel eens oplopen, vrouw van den Dool. Ik ben hier echt wel heel erg van geschrokken. Boer van der Grient verliet de woning van vrouw van den Doo. Wat een dag, zei de vrouw. Eerst Janus dood, dan al die heisa met de veldwachter en nu van der Grient, die eruit ziet of hij tot geen 10 kan tellen. Zo raak je al je klanten kwijt. Het is allemaal de schuld van die verschrikkelijke winter. Het valt niet mee voor een eerbare weduwe om aan de kost te komen. Dank u wel voor uw aandacht.